Jongens en meisjes, broeders en zusters, goede vrijdagavond in coronatijd. Een bijzonder moment, bijzonder om op afstand samen te zijn rondom de open Bijbel, samen op een doordeweekse dag, die voor de kerk, de christenen, voor ons zo belangrijk is, onmisbaar in feite. Tegelijkertijd ook een gruwelijk afgrijzelijke dag. Mijn heiland wordt gekruisigd. De levensvorst wordt de dood ingejaagd. Voor mij moest hij dat doen. Want zelf had hij niks op zijn kerfstok. Zelf nam hij zijn kruis op. Droeg het kruis. Dat was te zwaar. Het kruis droeg hem. Ik verwonder me, hoe krijgt zijn vader het bedacht, zo, en anders niet. Daarom lijkt het me ook goed om vanavond belijdenis te doen met de woorden van vraag 42 en 44 uit de Heidelbergse catechismus. Daar gaat het over de dood. Voor veel jongeren is de dood iets wat in films en games aan de orde van de dag is. In games is doden vaak het doel. Al heel jong worden kinderen geconfronteerd met de dood vaak in een spelletje. Paf, jij bent dood. Maar echt dood is bij ons nooit meer. In de Heidelbergse catechismus wordt me gevraagd: als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? En dan is het antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. En waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? En dan is het antwoord: opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling die hij in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Wat een genade is dat, dat te geloven en dat te belijden. Dat is belangrijk. Ik wil dus samen nu ook uit de Bijbel lezen. Uit het evangelie dat Lucas heeft opgeschreven, hoofdstuk 23, de verse 33 tot en met 54. Ik zei Lucas 23, de versen 33 tot en met 54. Daar schrijft Lucas: toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden: andere heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het 6e uur, en er kwam duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door, en Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, er was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf, dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding, en de Sabbat brak aan. Tot zover. Als tekst voor vanavond staan we in het bijzonder stil bij wat Jezus zegt in vers 46, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Voordat we de preek beginnen, lees ik u nog graag een gedicht voor. Nel Benschop heeft het geschreven. Het gaat over de weg naar God. Ik vond het heel toepasselijk, aansprekend in deze tijd. Het raakte me. Luister maar. De weg naar God. U weet, Heer, van de angst die in mij wroet, die mij bedreigt op onverwachte tijden en plaatsen, die mij bang maakt voor het lijden en voor de storm die in mijn leven woedt. Het klinkt zo vroom wanneer ik anderen zeg dat u mijn hand wilt grijpen en mij leiden. Soms lijken onze wegen zich te scheiden, als ik Jezus niet meer zie. Hij is de weg. Hij legt zijn leven voor mijn voeten neer, opdat ik over hem naar u zou lopen. U wacht mij op en doet uw armen open en drukt mij aan uw hart. Ik ben niet angstig meer. Mooi, hè? Hij legt zijn leven voor mijn voeten neer, opdat ik over hem naar u zou lopen. Ja, dat is Goede Vrijdag. Tegelijkertijd moet je zeggen, aan alles komt een eind. Dat heb je vast wel eens horen zeggen. Niets is er wat hier blijft. Je speelgoed gaat kapot. De dingen die je vader of moeder thuis gebruiken, die slijten een keer. Aan alles komt een eind. Ook aan een mensenleven komt een keer een einde. We leven van de wieg tot het graf. Je leest dat elke keer weer in de krant, in die advertenties, met een zwarte rand eromheen. Dan is er weer iemand gestorven. Je kijkt naar de leeftijd. Die opa was al heel erg oud toen hij stierf. 93 jaar wel. Maar daaronder die advertentie van dat kind. Doodgebeten door een hond. Of die jongeman met die motorfiets. Dat meisje bij het zwemmen. Aan alle levens komt een eind. Ook aan dat van jou en van mij, van u. Niemand, zegt de Bijbel, niemand is er die de slaap van de dood niet eens zal slapen. Die regel uit Psalm 89 moet je maar onthouden. Niemand is er die de slaap van de dood niet ooit eens zal slapen. Iedereen zal jong of oud een keer sterven. Dat is al heel vroeg begonnen, dat de mensen begonnen te sterven. Dat begon al na het paradijs. In het paradijs zijn geen doden gevallen. Daar werden alleen levenden geschapen. Adam en Eva. Maar zij hebben er wel voor gezorgd dat er telkens weer begrafenissen zijn. Daar is het begonnen, met ongehoorzaam zijn. Je mag eten, had de Heere God gezegd, je mag eten van elke boom hier in het paradijs, behalve van die ene daar, de boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet, dan houdt je leven een keer op. Als je daarvan eet, dan zul je sterven. Dan komt er een eind aan alle dingen, ook aan je leven, dat mooie leven dat de Heere God had geschapen en gegeven. Aan alles komt een eind. Zo ook aan het leven van de Heere Jezus Christus. Maar dat weten we. Daar kijken we eigenlijk niet vreemd van op, nee toch? Elk jaar komen we dat weer tegen op de kalender en in onze agenda's en in het kerkblad. Zelfs in coronatijd, Goede Vrijdag. O ja, dan denken we eraan dat de Heere Jezus is gestorven aan het kruis op de heuvel Golgotha. Klaar. Toen is er heel wat gebeurd. Juist ook voor al die mensen die met de Heere Jezus waren meegelopen. En dat kon wel zo'n 3 jaar lang gebeurd zijn. Als je steeds gehoord hebt uit de mond van Jezus over het leven en over het Koninkrijk van God en over de meest heerlijke vergezichten, dan stort daar eigenlijk je wereld in wanneer je te maken krijgt met je Heer en Heiland aan het kruis, waar Hij gestorven is. Steeds waren ze bij Jezus in de buurt en was Jezus in hun buurt. En nu was daar die afstand. Zij stonden op de grond. Hij hing aan het kruis. Nog even. En dan is Jezus er niet meer. Dat er mensen, vaak moordenaars en rovers, aan een kruis werden gehangen, dat was om hen op een vreselijke manier te laten lijden en sterven. En zo gaat Jezus dus de weg van een moordenaar. Hij sterft de dood van een crimineel. Wat een teleurstellend gezicht is dat. Is dat nou Goede Vrijdag? Het is maar goed, denk ik, dat de leerlingen van Jezus toen nog niet wisten dat die dag zo zou gaan heten. Want daar waren ze het vast niet mee eens geweest op dat moment. Het moet slechte vrijdag zijn. Of droevige vrijdag. Wat een treurig gezicht. Je lieve meester, Jezus Christus, stervend aan een kruis. Treurige vrijdag. Maar wij weten meer. Wij weten anders. De Heere Jezus heeft niet geleden en is niet gestorven omdat Hij straf verdiend had, maar Hij heeft geleden en Hij is gestorven omdat Hij de straf op zich heeft willen nemen. Laat mij die pijn maar lijden, laat mij die straf maar dragen, laat mij de dood ingaan. Hij ging en hij hing in plaats van, plaatsvervangend, opdat ieder die gelooft niet sterft, maar leeft. Geen slechte, geen kwade vrijdag, maar goede vrijdag, want wat Jezus deed is goed. Dat is goed voor ons. Dat komt ons ten goede. Ten goede. In het voordeel is dat van jou en mij en u. Geloof je dat? Aan Jezus' leven kwam een einde. Maar ook aan de dood kwam een einde. Aan alles komt een eind, ook aan de dood. Door het geloof in deze stervende heiland mag ik daarop vertrouwen. Mag ik dat vast en zeker weten? Hij leeft voor altijd en eeuwig. Maar daarover meer over 3 dagen. Nu is dat nog niet zo ver, op Goede Vrijdag. Het is nu nog rond de middag. Op die vrijdag een uur of 12. De Joden, die beginnen de tijd te tellen vanaf 6 uur in de morgen. En de 6e uur is dan dus 6 uur nadat je om 6 uur bent begonnen te tellen. En 6 en 6 is 12. Dat is midden op de dag. De zon staat recht boven je, hoog aan de hemel, en die boort haar warmte in de grond. En dan wordt daar op de heuvel van de veroordeling, op de kruisheuvel Golgotha, een uitputtingsslag geleverd. 3 kruizen met mannen daaraan. Misdadigers. Tenminste, 2 in ieder geval. En die 3e, zegt de Bijbel, is met de misdadigers gerekend. Helemaal duidelijk was zijn veroordeling niet. Het is voor jou en mij geen onbekende. En zeg niet, net zoals Petrus destijds deed, ik ken hem niet. Want dan logen je, dan lieg je. Als je daar dat stukje uit de Bijbel leest, en je ziet het haast voor je ogen allemaal gebeuren, dan staan we daar niet alleen. Er staat een hoofdman over 100 soldaten. Die is daar vast geweest omdat hij in het leger was en met de uitvoer van het vonnis zich moest bezighouden. En daar staan ook nieuwsgierigen. Er zijn een paar vrouwen die Jezus steeds gevolgd hebben. En dan ineens wordt het donker. Wat is dat? Geen maansverduistering. Geen wolk voor de zon. Midden op de dag is het zo donker als de nacht. Het is 12 uur. Iedereen houdt de adem in. En werd er eerst nog geroepen en gespot, gelachen en geplaagd. Nu is het stil. Ook hoor ik hier geen stem uit de hemel die nu zegt: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Deze duisternis, waarin niets gezegd wordt, zegt zoveel. Hier is God niet meer. Alles en iedereen van God verlaten. Als God zich terugtrekt, dan hou je dit over. Die donkere duisternis is het symbool van de vreselijke toestand van de dood. Kijk maar naar een donkere tuin. In een donkere tuin groeit niks. De plantjes hebben licht en warmte nodig. En in zo'n duisternis hou je het als mens op de duur ook niet uit. Door God verlaten, zonder God in de wereld, geen leven, maar de dood. Moet je nagaan wat wij dan nogal eens doen, vandaag de dag, wanneer de Heere God tegen ons spreekt, wanneer Hij aan het woord wil komen in ons leven, dan doen wij zo gemakkelijk en zo graag ook het licht uit. Werken der duisternis, zonde, die zijn ons op het lijf geschreven. Maar God is een sprekend God. De Heere spreekt door zijn stervende zoon. Maar Hij spreekt ook door die dikke duisternis van 3 uur. Hij spreekt door het scheuren van het dikke gordijn in de tempel. De Heere opent de weg naar ons toe, door dat gordijn in de tempel dat gescheurd is. Hij opent de weg naar ons toe door zijn zoon die daar hangt. En laten we er dan onze ogen en oren niet voor sluiten, hoe vaak wij hem de rug hebben toegekeerd. Dit deed hij met het oog op ons. Want hoor, wat hoor ik daar Jezus nog roepen? Jezus roept nog iets met een grote stem. Je moet er eens op letten hoe eenvoudig Lucas dat allemaal kort en krachtig heeft weergegeven. De andere evangelisten, die hebben daar 2 of 3 versen voor nodig gehad. Lucas doet dat in 1 vers. Maar het is dan ook wel Lucas die als enige deze woorden, deze bijzondere woorden van Jezus, doorgeeft. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In de andere evangeliën lees ik alleen dat Jezus riep met een grote stem en dat hij daarna de geest gaf, dat hij daarna dus overleed. Lucas heeft het gehoord en hij geeft het door. In uw handen beveel ik mijn geest, Vader. Dat andere kruiswoord, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat staat ingeklemd, ingepakt als het ware, tussen twee keer Vader. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En hier, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Merk je wat hier gebeurt? Eerder in die week van Goede Vrijdag had de Heere Jezus gebeden: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker toch aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil gebeurt, uw wil moet gebeuren. En hier legt Jezus zich neer bij de wil van zijn Vader. Hier legt hij zijn leven in de handen van zijn Vader. Hier legt hij er zichzelf bij neer. Hij geeft zich over. Hij capituleert. De strijd is gestreden. Het leed is geleden. In Gods handen beveelt hij zijn geest. Nou had je in Israël van die schriftgeleerden. Mensen die heel erg geleerd waren in de Bijbel. Die precies wisten hoe alles in elkaar stak en wat wel en wat niet mocht, die misschien de hele Bijbel wel uit hun hoofd kenden en ook grote stukken konden opzeggen. En zij hoorden Jezus daar bekende woorden spreken aan het kruis. Een stukje uit Psalm 22 bijvoorbeeld: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat wisten ze wel. En ook een ander woord uit de Bijbel horen ze nu hier. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat staat in Psalm 31, vers 6. Maar verder hoorden ze er niet veel meer in, denk ik. Als er nou een kind gestaan had, hè, bij het kruis, een jongen, een meisje, dat had staan luisteren daar, op Golgotha. Die had die woorden van onze tekst gehoord en gedacht en gezegd, die ken ik, dat is bekend. Zal ik het eens in gewoon Nederlands zeggen, wat Jezus daar roept? In die laatste woorden van Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De Heere Jezus die zegt daar eigenlijk, ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Dat is precies hetzelfde als Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De Joodse jongetjes en meisjes die bidden bij het slapen gaan, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de Nederlandse kinderen zeggen, ik ga slapen, ik ben moe. Of dat andere, ik sluit mijn oogjes, ik vouw mijn handjes, ik buig mijn knietjes voor u neer, trouwe Vader in de hemel, zie op mij in liefde neer. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als je daar goed naar luistert, hè, en als je daarover nadenkt, wanneer je daar op die vreselijke plek staat, bij het kruis, dan ga je niet af op wat je ziet, hè? Een lijdende en stervende heiland, maar dan ga je af op wat je hoort, op wat hij zegt. Ik ga slapen, ik ben moe. Als iedereen dat nou eens had gedaan, hè, daar bij dat kruis, goed geluisterd, dan was het echt een goede vrijdag geworden voor iedereen. Ik ga slapen, had Jezus gezegd. Niet alleen nu hadden ze goed moeten luisteren, aan het kruis, maar ook eerder. Hij had het al lang genoeg van tevoren aangekondigd. Echt wel, hij zou gaan lijden. Hij zou gevangen genomen worden, gemarteld worden. Hij zou gekruisigd worden. Hij zou sterven, hij zou begraven worden, maar hij ging ook slapen. Sterven is voor de Heer Jezus slapen. Na 3 dagen zou hij weer wakker worden, opgewekt worden uit de dood. De slaap van de dood kon hem niet vasthouden. God is altijd sterker, machtiger. De tempel van zijn lichaam, die zou afgebroken worden, maar in 3 dagen weer opgebouwd. In uw handen, mijn geest. Als jij nou bidt, hè, ik ga slapen, ik ben moe, Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht, dan vertrouw je jezelf toe aan de Heere God, aan zijn bewarende zorg, aan zijn bescherming in de donkere nacht. En dan vertrouw je er toch op dat je de volgende morgen weer gezond wakker mag worden. Zo vertrouwt een kind zich aan de Heere toe, zonder dat het zich daar misschien zo direct en zo diep bewust van is. Wat kan een kind ouderen dan wel eens tot een beschamend voorbeeld zijn, die overgave, dat vertrouwen, dat toevertrouwen. Vader, indien het mogelijk is, maar niet mijn wil, uw wil geschiedt. In uw handen, mijn geest. En zo lag ik en sliep gerust van de trouw van de Heere bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat op mij afkwam. Kijk, dat is nu geloven. Jezelf uit handen geven, jezelf helemaal leggen in Gods handen, toevertrouwen, in andere handen overgaan, in betere handen. Ik, jij, wij hebben onszelf niet in de hand. Zeg maar gerust, het loopt ons elke dag weer uit handen. In uw handen, mijn geest. Dat woordje geest moet je niet te eng opvatten. Voor de Oosterling was dat heel zijn leven, totaal, heel zijn bestaan. We moeten maar niet een deeltje uit handen geven en de rest zelf stevig in de hand proberen te houden, want dan redden we het niet. God wat, en wij zelf ook nog een groot deel. Dat vertrouwt zich dan niet echt aan de Heere toe, maar wil het allemaal zelf ondertussen uitmaken. Dan kom je beschaamd uit. Heel letterlijk vertaald zegt Jezus eigenlijk: Vader, in uw handen geef ik mijn geest in onderpand. Dat woord kennen we wel. Je geeft iets tot pand om er iets voor in de plaats terug te krijgen. Christus geeft hier zijn leven in het vertrouwen, ik word ook weer wakker uit de dood. Ik ga ook weer opstaan. Het wordt na Goede Vrijdag Pasen. Vol vertrouwen geeft Christus zich over aan het oordeel, de straf, de doodstraf, die ons had moeten treffen, die treft hem. En juist wanneer hij van God verlaten is, in de eenzaamheid van de dood, dan verlaat Jezus zich op zijn Vader, omdat hij niet verlaat wat zijn hand begon. Soms dan wordt er nog wel eens gevraagd, wanneer er iemand is gestorven, heeft hij of zij nog iets gezegd? Laatste woorden zijn voor heel veel mensen belangrijk. Heeft hij nog iets gezegd? Dat is voor de Heere Jezus geen vraag voor ons. Hij heeft wat gezegd. Door het duister van de dood naar het licht van het leven. Ik ga slapen, maar ik word ook weer wakker. Weet je dat hij dat ook voor jou, voor u, heeft gezegd? Om jou en mij te laten weten, ik heb hier gehangen voor jou. Ik heb de schuld van jouw zonde op mij genomen en betaald. Dan moet je niet langer leven zonder mij, in zonde en verkeerde dingen, maar horen en gehoorzamen. En dat verandert dan je leven, waarin niet de dood, de angst het voor het zeggen heeft, maar de koning van het leven, de levensvorst. Ik weet, en dat zei Job, iemand die vreselijk geleden heeft, ik weet, mijn verlosser leeft. Weten wij het ook? Amen. Ik lees u nog een gedicht, een lied van Willem Barnard. Het heet Naam van Jezus. Naam van Jezus, die ten dode op het hout geschreven zijt, vreemde koning van de Joden, die ten spot verheven zijt. Vorstelijk hebt gij gestreden om de vrede tot in alle eeuwigheid. Zoon van God en zoon van David, priester zonder waardigheid, die ten dienste van de slaven als een slaaf op aarde zijt, aan de mens gelijk geworden, ja gestorven voor ons aller zaligheid. Alle leven moet zich buigen, voor u buigen mettertijd. Al wat stem heeft zal getuigen, dat gij Heer en Meester zijt. God heeft u een naam gegeven, hoog verheven, boven alle namen uit. Tja, boven alle namen uit. Als je daar eens op let, dan heeft de Heere Jezus diverse keren gebeden vanaf het kruis. Waren dat mooie en gepolijste gebeden, om zo te zeggen, om in te lijsten? Nee, dat niet. Korte kreten, kort, kernachtig. Soms dan weet je gewoonweg niet meer wat je bidden moet. Dat herken je. Het mag in alle eenvoud. Misschien wel met een hart vol wanhoop, maar ik mag, net als Jezus, capituleren. Me volledig overgeven aan de Vader. In zijn handen, heel mijn leven. Zullen we samen ook bidden? En aan het eind mogen we weer meebidden het gebed dat Jezus leerde. Fijn om dat samen te doen. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, onze handen zijn besmet, daarom geen handen meer. Uw handen zijn schoon, zijn veilig. Maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt u uw handen vuil gemaakt. Dat kwam tot uiting dubbel en dwars aan het kruis. Hij voor mij, omdat ik anders de dood voor eeuwig had moeten sterven. En dat maakt deze vrijdag goed, tot een goede vrijdag. Een goede vrijdag in een tijd die haast opgeslokt lijkt te worden door het corona-gebeuren. Er lijkt bijna niks anders meer te bestaan. We zijn erdoor overmeesterd. En toch is er meer. U bent er als de Almachtige. En wat is het goed om ons niet uit te leveren aan de realiteit van het nieuws, maar aan groter nieuws. Het beste nieuws ter wereld gebracht vanaf het kruis op Golgotha. Het is volbracht. En daarom, Goddank, is er houden aan, uithouden aan. Leer ons dan te leven in de schaduw van het kruis, maar tegelijkertijd in het licht van het kruis. En geef dat dat ons heen leidt en heen wijst naar Pasen, opstanding en nieuw leven. Levend in een wereld waarin de dood huis houdt, waar mensen in ademnood het leven laten, bidden we u voor allen die ziek zijn. Ook voor allen die zorgen en verplegen, doktoren en bestuurders, mensen die beslissingen moeten nemen, zegen hen en geef hen kracht om het vol te houden. We bidden voor de kinderen thuis, voor wie het hele gebeuren niet altijd even makkelijk is om hun draai te vinden. Geef dat bij alle onderwijs op afstand u hen nabij bent, om ons allen vast te houden en te leren om leerling te zijn en in uw voetsporen te treden, getuigend van uw koninkrijk. Dat komt dwars door alles heen en dwars tegen alles in. Want u houdt woord en aan uw belofte houden we vast. Geef dat een vrijdag als deze ons blijft heugen, al de dagen van ons leven, omdat het goed is, goed gemaakt, en wel door hem die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat lied, door uw genade, Vader, spreekt dat geen boekdelen? Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. Komen we voor uw troon. Ook op deze Goede Vrijdag geef ik u en jou graag de zegen van God mee. De zegen waarin eigenlijk gezegd wil zijn: ik ben erbij. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ik wens je nog een goede vrijdag. Het kan niet op.